Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Valikant failliet, over geld praat je niet. Wow-oh-oh-oh-oh, over geld praat je niet. Wow-oh-oh-oh-oh.
Goed, Vincent.
Ja.
Daar zitten we voor de laatste aflevering.
De 47ste keer.
Ik heb net voor het laatst in mijn handen geklapt. Nou ja, niet in mijn leven, maar voor de podcast. Ja. Dat doen we altijd eventjes als we beginnen.
Soundcheck.
Soundbeginnetje. Dit is onze 47ste aflevering, zie ik hier.
Mm-hmm.
Best veel hebben we er eigenlijk gemaakt.
Ja, en we zijn precies 2 jaar geleden dus begonnen. Ja. Deze komt uit, in mijn hoofd, begin mei. En we begonnen ook begin mei.
Ja, wat leuk.
We dus zijn twee jaar bezig geweest. We zijn 2 jaar aan het praten over geld.
Ja.
En,
we weten er nu echt alles van.
Nou ja, we weten er alles van. En we gaan nu vandaag de laatste luisteren of vragen beantwoorden.
We hebben nog de vorige keer ook oproepen van mensen stuur vragen of opmerkingen.
Ja.
Hebben ze weer gedaan. Dus we gaan kijken waar we nog aan toekomen.
Ja. En hoe voel je je erover?
Ik vind het aan de ene kant is het natuurlijk altijd jammer, maar ik vind het ook wel weer lekker dat je denkt van er ligt weer een... doen altijd de opname op dinsdag, van er ligt ineens weer een dinsdagochtend voor het oprapen.
Ik vind het zo lekker dat een project afgerond is.
Ja.
Dat heb ik niet zo vaak.
Nee, heel veel dingen lopen alsmaar door.
Dingen gaan tot in de oneindigheid door.
Ja.
Ook recensies, columns, wat ik ook schrijf.
Ja, heb ik ook.
Nieuwsbrief. En hoeft niet te stoppen.
Nee.
Dat hoeft ook helemaal niet. Maar nu is het gewoon een afgerond project.
Ja.
En een einde. Nu hebben we ook toegewerkt naar het einde.
Ja, is ook mooi dat je het echt even gewoon kunt afronden.
Ja.
En ik vind het ook... Ik ben ook oprecht... niet echt. Ik bedoel, niet uitgepraat, maar ik denk niet dat ik er nog heel veel over kan zeggen.
Uitgeluld. Nee.
Dus dan moet je ook gewoon verstoppen, vind ik.
Ja.
Inhoudelijk gezien. Ik denk wel dat jij er nog heel veel over kunt zeggen.
Zeker, maar ik ga er ook nog heel veel over
schrijven.
En misschien komen we ook gewoon weer terug met een podcast ergens.
Dat kan ook, hè. Misschien moeten mensen zich even abonneren op Betering, jouw nieuwsbrief. Want dan kunnen ze ook weten of jij terugkomt.
Natuurlijk moet ik reclame maken voor mezelf. Betering.nl, daar schrijf ik wekelijks... Mijn laatste geldtips die ik opdoe
in jouw eigen straat. In jouw eigen ervaring.
Ja.
Ja.
Nee, absoluut. Nee, we gaan gewoon ook door. En we gaan gewoon door. Maar dit is nu even...
Dit is de laatste aflevering.
Ja.
Dus we hebben een heleboel vragen. Heel specifiek en algemener. Maar eerst wil ik natuurlijk even weten, hoe was jouw geldweek? Heb jij nog iets meegemaakt? Wil je nog iets kwijt?
Nou, ik wou meer nog even benadrukken de podcast. Want ik zat inderdaad te kijken. We zijn dus precies 2 jaar bezig.
Ja.
We hebben nu 47 afleveringen.
Ja.
Toen dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk geleerd?
Ja, wat heb jij geleerd, Vincent?
Want de verhouding was altijd zo dat jij dan de meer onervaren persoon was.
De leek.
En ik zogenaamd de expert.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook allemaal maar relatief. En, en misschien is het niet eens zo.
Ja.
Wat heb ik dan ook geleerd? Dus ik dacht, ik kon heel veel dingen bedenken. Zoals dingen dat ik misschien iets losser moet zijn met mijn geld. Misschien iets minder strak die broekriem moet aantrekken. Ik heb nu eenmaal een ton vergaard door...
Hoeveel tonnen wil je
door geld
vergaren?
Niet uit te geven. En luisteraars, nou ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Wat mij dus eigenlijk verbaasd heeft op positieve manier... is de reacties. En
ja, zeker.
Van luisteraars en van overal ook die gewoon de bereidheid van mensen, ook van jou en ook van mezelf. Maar dat had ik daarvoor niet zo door. Om dus inderdaad gewoon op een normale manier te praten over geld.
Ja, zeker. Open
Ja, zonder dat het opschepperij wordt. Of juist heel erg angstig of heel erg idealistisch en zo.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook. Maar gewoon meer puur praktisch over hoe doe je dat nou en wat is een pensioen. En,
ja.
En hoe kan je dat bij elkaar...
Hoe groot moet je buffertje zijn?
Ja, precies. En voor deze podcast deed ik dat een klein beetje op een soort blogje en zo. Maar eigenlijk met name dankzij ons, twee wekelijkse bijeenkomsten.
Ja.
Is het echt normaal geworden voor mij. Om daar ook in mijn eigen leven meer op open vragen over te stellen.
Ja.
Aan mensen, aan om me heen of aan wie dan ook. Ik ben nu dagelijks aan het mailen met mensen die hun hele financiële hebben en houden in mijn eeuw.
Wil jij dat wel, Vincent?
Ja, het is soms een beetje veel. Dus ik kan niet alles.
Je bent natuurlijk ook niet onbezorgd financieel adviseur.
Nee, maar ik doe niet alles. Maar ik vind het wel interessant om na te denken over hoe andere mensen hun geldzaken regelen.
Ja, en hoe ze het allemaal inrichten. Ja.
Het is soms zoveel dat ik het gewoon niet allemaal kan doen. Dus dat is dan jammer, maar goed. Maar goed, dus die bereidheid om erover te praten op deze manier, dat heeft mij wel echt verrast en daar ben ik wel blij mee.
Ja, want we noemden dit podcast natuurlijk ook over geld praat je niet, omdat het toch ook een soort taboe is. Hè? Dat is natuurlijk wel minder aan het worden, maar al wel, ik vind het nog steeds in sommige gevallen wel een taboe, maar dan merk je dus dat mensen dat inderdaad helemaal niet, al wel veel mensen toch ook wel anoniem wilden blijven.
Ja.
Wat ik ook weer begrijp hoor, want je wil ook niet per se al je collega's of je buren weten.
Er is een verschil tussen praten over geld met je vrienden en familie of voor 50.000 mensen.
Precies, die je niet kent.
Die je niet kent.
Nee.
En op Instagram en waar dan ook, dus dat is natuurlijk wel een verschil. Dat hoeft ook helemaal niet.
Nee, maar wat ik wel leuk vond was dat mensen vaak zeiden, die hadden helemaal niet per se iets met geld. Nou ja, goed, iedereen heeft iets met geld. Maar die vonden ook gewoon ons gebabbel gezellig.
Ja.
Dat is voor mij meer het hoogst haalbare. Dat ik denk, het is dat het fijn is om naar te luisteren en dat het amusant is.
Ja.
Ja, en dat vond ik ook vaak van de reacties, die vond ik ook vaak heel amusant. Dat ik dacht van, wat komen mensen toch met een grappige kwestie, soms ook heel filosofisch. Gewoon bijna existentieel van, wat is geld en waarom zou je het moeten vergaren? En wat zullen we doen als we allemaal niet meer geld najagen? Dat soort vragen. Ja, dat vind ik wel leuk dat mensen daarmee kwamen.
Ja, nee, dat zijn ook de boeiende vragen.
Ja.
Om dat te combineren, te contrasteren met inderdaad hele praktische vragen.
Ja, gewoon met marktplaatskwesties.
Hoe koop je een ETF?
Ja, en waarom stuurt die nooit een tikkie? Of betaalt die nooit een tikkie? Ook belangrijk.
En wat ik ook heb gerealiseerd, meer nog dan ik al dacht of vermoedde misschien, is dat het vooral een psychologisch spel is.
Absoluut. Het is natuurlijk eigenlijk alleen maar een idee.
Het hele idee, maar ook het emotionele aspect ervan. Dus alles wat je, alle beslissingen rondom geld, alle financiële beslissingen, worden ingegeven door emoties.
Ja.
Door bepaalde hebzucht, woede, blijheid.
Ja.
Je wil een bepaalde status, droom naleven, status.
Ja.
Of uit je jeugd. Ben je gewend om bepaalde dingen op een bepaalde manier op te lossen.
Ja, zeker.
En dat is allemaal prima tot op zekere hoogte, denk ik. Als je daar bewust van bent, dan kan je dat meer sturen. En dan kan je vaak meer... heb je meer controle over je geld.
Ja, dat heb ik inderdaad in de lessen. Dat ik ben namelijk altijd heel paniekerig geweest. Niet zozeer van ik moet heel veel geld vergaren of ik wil per se heel veel sparen of zo. Maar meer gewoon alles met brieven erover en bankieren en apps openen. En ik ben daar nog steeds, krijg ik het koude zweet als ik weer een of ander iets moet doen met een overschrijving. Nou, niet een overschrijving, dat kan ik. Maar gewoon van, nu moet ik een nieuwe bankrekening openen. Nou, daar zie ik dan echt als een berg tegenop. Ja. Maar ik weet nu dat het wel kan en dat het me ook vaak veel prettigs gaat opleveren.
Ja.
Maar dat duurt gewoon bij mij maanden en maanden. Maar dat is wel met meer dingen zo. Maar ik weet dat ik het niet per se altijd me er heel erg tegen moet gaan verzetten. Want dat nee. ik dan gewoon mezelf ermee heb.
Daar je moet het gewoon weg. Doen, heb, ja. heb ik zelf ook geleerd.
Dus ja,
ik,
een uur ervoor gaan zitten.
Ik stopte ook 16 of 20 jaar mijn kop in het zand.
Ja.
En dat ging allemaal net goed, maar prima. Maar, ja. Dus dat is dan een geluk wat je hebt. Maar
nee, dus op een gegeven moment voelt het een beetje dom.
Ik kan er veel, ten eerste veel meer uithalen. En ten tweede, ik hoef eigenlijk niet zo angstig te zijn. Nee. Dat is wat ik heb begrepen.
Nee, en ik vind ook dat ik gewoon... nou ja, natuurlijk moet je voor je gezin zorgen. En je moet ook voor je eigen pensioen, tenminste in ons geval ZZP'ers, moet je toch ook op zekere leeftijd...
Ja.
Kun je niet meer helemaal... ja, in het blinde erop los leven, zeg maar.
Nee, en ik realiseerde me ook, maar dat is op zich al van voor de podcast, dat ik misschien niet mijn hele leven wil werken.
Ja, ja. Ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat nee, weet dat, je dus ook niet.
Nee, dat weet je niet, maar...
Nee. Misschien kan het ook helemaal niet.
Als je niks hebt, dan moet dat wel.
Ja,
in ieder geval
sterker nog, als je heel oud bent, kun je misschien gewoon niet werken.
Nee, ja. Nee, precies.
Zit je op een stoeltje en dan wil je gewoon tv kijken. Nee.
Nu zit ik op een stoel mijn geld te tellen.
Nou, dat is echt leuk.
En jij, heb jij nog iets?
Nou, ik heb een hele prangende kwestie die ik echt per se aan jou voor wil leggen. Dus dit is mijn laatste
kans.
Nu
kan het nog, ja.
Oké, okay, ik zal het even kort schetsen. Mijn fiets was een beetje stuk, dus ik bracht hem naar de fietsenmaker. Ik heb hem al 10 jaar, dat wil ik er even bij zeggen. Het is een hele goede fiets.
Dus hij is al afgeschreven.
Ja, precies. Ja. Dat is dus eigenlijk deel van het luxe probleem wat ik hier nu ga schetsen.
Ja.
Er bleek heel veel mis mee te zijn. Ik was natuurlijk weer al met allemaal rammelende dingen doorgereden. En de fietsenmaker zei, nou, het is €400 om te repareren.
Wow.
Best een pittige reparatie. Hij zei, het is het wel waard, want jouw fiets kan echt nog een tijd mee.
Mm-hmm.
Maar hij verkoopt diezelfde fiets, want ik heb hem ook bij hem gekocht. Het is gewoon een supergoeie fietsenmaker. Ook nieuw natuurlijk.
Ja.
In allemaal flitsende kleuren, nieuw model. En er zit ook een heel handig rek op, wat ik graag wil. Vooral de flitsende kleuren eigenlijk. Voor €900.
Oh ja. Ja.
Dus ja. En als ik hem inruil daar, dan krijg ik hem er €50 voor. Want er moeten dus zoveel reparaties aan gebeuren. Dus het heeft niet zoveel zin.
Hmm.
Wat zou Vincent Kauters doen?
Nou, ik ben... financieel adviseur, nog fietsenmaker.
Nee, maar je mailt wel de hele dag met mensen over dit soort kwesties. Heb je me net verteld.
Over fietsen? Ja. Dit zijn net die bedragen maken het net lastig.
Ja,
dat
hè?
Is een beetje het.
400?
In principe vind ik €400 eigenlijk te veel voor om iets te repareren.
Ja.
Dus is gewoon mijn
gut feeling. Dat had ik ook meteen.
Als
ja.
een fietsenmaker zegt €400, denk ik, ja, nee. Dat, ja, wat moet er dan allemaal gebeuren? Volgens mij voor €400 kan
ja,
ik een
nieuwe
kopen.
Ja, achterwiel, weet ik veel wat. Nee. Nou ja, als ik dus dezelfde fiets weer wil, wat ik wel graag wil, dan kost die wel gewoon €900.
Ja.
Ik kan natuurlijk ook eentje van €200 gaan kopen, maar die wil ik niet. Nee, ik wil gewoon een hele stevige, goede moederfiets. Eigenlijk hondfiets.
Hondfiets, toch?
Hondfiets ja. is het meer, ja. ja. Kinderen hebben zelf fietsen.
Ja.
Het is oh ja, wat ik ook nog aan de kwestie wil toevoegen.
Uh-huh.
Ik ben best wel lui met mijn fiets op allerlei sloten zetten.
Oh.
Dus nu heb ik een beetje een oud-ogend barreltje. En ja. dat is een klein slotje genoeg. Maar het met die flitsende
veilig.
Moet ik natuurlijk met allerlei sloten beveiligd gaan worden.
Ja.
Daar heb ik dan niet altijd heel veel zin in, eerlijk gezegd.
Nee, maar goed, dat moest 10 jaar geleden ook met deze, toch? Of niet?
Ja, heb ik nooit gedaan, nooit gejat. Ja, misschien heb ik ook gewoon geluk gehad, hoor.
Ja, nou ja.
Ja,
ja mijn eerste gewoon gedachte is dat je misschien toch een nieuwe moet kopen.
Oh,
na 10 jaar.
Nou, als Vincent dit al vindt, jongens. Oh my god. Oh ja. Dus toch die €500 extra erin steken en dan maar voor een nieuwe gaan.
Ik zou het zien als een investering. En je gebruikt
leven.
Hem veel, toch?
Ja, ik zie je alleen maar fietsend
nee.
alles. Ik kan
je
niet rijden. Nee,
precies. Dus dan moet je ook
fiets
echt...
Fiets is echt mijn leven, samen met mijn laptop.
Ja, nou, dus precies. Ja, maar dan denk ik wel dat je jezelf moet... Nou, nee, niet moet gunnen, maar je hebt het gewoon nodig.
Ja, het is wel
je moet
een,
het zien als een noodzakelijk, noodzakelijk ding. En voor €400 vind ik eerlijk gezegd een dure reparatie.
Ja.
Hij is al 10 jaar oud.
Ja, ik heb er heel veel kinderen op vervoerd.
Ja.
Ja, hij heeft het echt goed gedaan. Dus ik weet dat het een supergoeie fiets is.
Dus ik zou deze gewoon inruilen, zodat hij niet meteen bij het vuil gaat.
Ik dacht misschien bewaar ik hem. Maar wij hebben vaak dat iemand een lekke band heeft. Of weet je wel. Dus dan kan ik hem een klein beetje op laten lappen. En dan hebben we een reservefiets voor iedereen.
Ja.
Die 50 piek, denk ik. Ja.
Ja. Maar dan moet je, maar hij fietst nog wel, bedoel je?
Want, ja, in de tweede versnellingen gaat het nog wel een beetje.
Okay.
Trapt af en toe heel hard door. Ja. Ik moet er wel echt binnenkort iets aan laten doen. Het begint wel een beetje terug
onveilig
te worden. Ja.
Nee, ik zou investeren in een goede nieuwe fiets. Zeker, wow, omdat het voor jou in jouw leven zo'n belangrijk onderdeel is.
Ja, het is wel een non-stop vervoersmiddel.
Het brengt jou overal,
ja,
in de stad.
Ja.
Mm, ja.
Ik ben echt een fietser.
Ja, ik denk wel dat je jezelf dit mag gunnen.
Oké, nog laatste vraag. Welke kleur? Nee, daar ben ik nu ook heel druk mee bezig.
Dat boeit me nou geen ene reet.
Nee, ja, precies. Nee, dan boeit mij dan zeg maar het meest. Ik wou rood glimmend. En nou ja, goed, dat is voor te ver, maar...
Nou ja, volgens mij opvallende fietsen worden juist gestolen.
Nou, dat is trouwens nog een leuk weetje. Dat vroeg ik aan de fietsenmaker. Die zei, er zijn twee theorieën. Of dieven gaan juist niet voor een opvallende fiets, want dan valt het op dat ze die fiets op marktplaats zetten of whatever. Ja. Of ze gaan juist wel voor een hele mooie glimmende fiets. Maar hij zei, zet hem nou gewoon goed op slot. Ik bedoel, hou op met het gezeur over hoeveel kans maakt hij op gestolen te worden. Ik zo, dat
vind ik ook niet de zaken doen.
Ja.
Dat risico loop je altijd.
Nou, en ik heb vandaag even in mijn straat gekeken. Er staan best veel mooie glimmende fietsen.
Oh, dan.
Dus ik denk, nou ja, goed.
De kans is groot dat iemand anders...
Zat. Ja. Mijn leven is veranderd. Dankjewel, Vincent. En je hebt gewoon jezelf van een hele nieuwe kant laten zien.
Nou, dit heb ik ook dus geleerd, hè, de afgelopen 2 jaar. Misschien
geld van anderen makkelijk
van
uitgeven.
Jou. Ja, precies.
Doe maar af, prima. Kan mij niet schelen. Ik heb een ton.
Nou, nee, maar ik heb het echt op mezelf betrokken. En ik zat te denken wat ik zelf zou doen. En waarschijnlijk is dit ook de keuze.
Ja,
dat
feeling.
Ja. Ja. Ik bedoel, dat is iets wat ik probeer sowieso te doen. Om iets meer dat los te laten.
Ja, een beetje eerste instinct. Nou, ik moet het wel zeggen.
Money pool.
Pennywise, pound foolish. Ja, dat is dit misschien wel een heel klein beetje.
Ja.
Ja. Nou ja, wel.
Want wie zegt dat als je de €400 aan uitgeeft, hoe lang gaat hij dan nog mee?
Nou ja, dat zei die fietsenmaker wel. Van, ik kan natuurlijk niet garanderen dat hij dan weer 10 jaar goed is. Ik bedoel, het kan bijvoorbeeld dat het frame breekt. Ja, dan ben je wel een beetje het bokje.
Ja,
kan.
Dat is
kan
wel
gebeuren.
Essentieel onderdeel van een fiets.
En dat is gewoon... Zij zijn natuurlijk niet een soort Nostradamus van fietsen.
Ja, we kregen nog een hele hoop valreepvragen van luisteraars. Die
gaan ze er doorheen, jassen?
Meest prangende financiële kwesties zaten voor ons.
Ja.
Die in de allerlaatste aflevering nu...
Moesten gesteld worden,
zoals die van Erik. Ja. Wil jij die voorlezen?
Een prangende vraag die ik al 45 afleveringen heb.
Ja, daar moet het wel echt wat zijn.
En die ik nu moet stellen voor te laten zien. Ja. Wat zingen jullie nou precies in jullie openingsjingle?
Oh, ja.
In het zinnetje kolossaal keniet? Vraagteken, vraagteken. Of falikant failliet? Wat is keniet? Hoor ik het verkeerd? Raadsel?
Ja.
Nou, jij wist
kryptonite. Het moet doen me denken aan kryptonite.
Kniet. Ik vind het wel een leuk woord. Kolossaal kniet.
Een mineraal. Een bepaald mineraal is het. Het liedje is geschreven door Kees Groenteman.
Zeker.
We hebben dat 2 jaar geleden zelf met heel veel chieu ingezongen, geloof ik.
En heel veel angst.
En heel veel angst, ja. Ik bleek niet te kunnen zingen.
Nee, maar dat is allemaal goed gekomen.
En
jij weet de tekst gewoon nog.
Ja, want mijn dochter zingt het dus bijna wekelijks in huis, loopt ze dat te zingen.
Ja.
En ze zingt dan kolossaal krediet of falikant failliet.
Precies, krediet. Ja.
En ja, niet
maar als je geen krediet hebt, dan heb je keniet.
Ja.
Heb je kewel of keniet? Nou, mijn vader, die strotter, die zei altijd voor alles ke. Dus dan zei hij in plaats van boek, keboek. Dus daar doet Kniet me ook een beetje aan denken. Maar goed, kleine sidepad. Dus dat is opgelost voor Erik.
Ja, nou mooi.
Zullen we naar de... Dit vond ik ook wel een mooie ethische kwestie van Merel.
Ja.
Wil jij die voorlezen?
Merel vraagt... Ik ben wel benieuwd hoe met name Vincent omgaat met de vrijwillige ouderbijdrage voor de school van je kind. Ja, het is een uitgave die niet hoeft. Dus ik kan me voorstellen dat je vanuit het spaardoel en je zuinige inborst... knipoogend smileytje, geneigd ben niet te betalen, maar dan volgt vast een intern conflict rondom sociaal zijn en willen bijdragen aan de maatschappij, toch? Hoe gaan jullie om met vrijwillige bijdragen die soms oplopen tot €500 voor een buitenlandse excursie bijvoorbeeld? Ja, €500? Nou goed, ik heb jonge kinderen en...
Op de middelbare is dat wel, kan dat gebeuren, ja.
Mijn kinderen zitten op de basisschool en de vrijwillige bijdrage is volgens mij... 200 of zo.
Er
ik
zit
weet
nu
een
max
precies.
aan in Amsterdam. Ja.
Er is een eerlijk antwoord of een correct antwoord. Wat wil je horen?
Vincent, ik ga echt verguizen als jij die bijdrage niet betaalt, hoor. Je betaalt het niet?
Nou, nee, wel, dat zeg ik niet. Ik zeg, wat wil je het eerlijke over het
project? Ja, eerlijk.
Oh. Het eerlijke antwoord is dat Irene dit allemaal regelt.
Oh, nee, ik gelukkig. Ben nooit... Oh, maar dan wordt het wel betaald.
Ja, het wordt wel betaald.
Oh, dat is bij ons thuis ook zo heel gek.
Dus ik heb daar eigenlijk geen... geen ik heb daar wel weet van, maar ik ben daar niet zo bij betrokken.
Oh, godzijdank. Ik schrok me echt een helemaal wezenloos.
Maar uiteraard zou ik dat betalen.
Ja,
natuurlijk.
Toch. Ja, ik hoef het dus niet te betalen. Te ver.
Ja.
Nou, ik vind... Ik heb hier toevallig heel veel over vergaderd bij de school van mijn kinderen. Wij hadden een vrij hoge bijdrage.
Ja.
Op een gegeven moment heeft Marjolein Moorman, hier de wethouder, gezegd... Dat moeten we niet doen. Nou, heel veel redenen kinderen niet afsturen. Schrikken van wie de ouders dat soort bedragen niet hebben, alhoewel het dus vrijwillig was.
Ja.
Vond ik een beetje ingewikkeld, want ik dacht, we betalen er hele goede dingen van, BVO-juf, gymmeester, dat soort dingen. Maar goed, het kan natuurlijk een drempel vormen voor mensen. Maar wat ik moeilijk vond om te horen, was dat zelfs nu de bijgestelde bijdrage vaak gewoon niet betaald wordt. Terwijl mijn kinderen zitten allebei op scholen, nu op middelbare scholen, waar echt een hoop prima welvarende mensen op zitten. En dat vind ik asociaal. Want dan is het dus gewoon van... ah joh, niemand merkt het. Ik heb nog een keuken die verbouwd moet worden. Vind het wel prima zo. Ja. Dus ik vind het echt een hele lastige kwestie. Ik betaal ze wel.
Ja.
Maar ik weet vroeger... werden kinderen gewoon geholpen... die dus niet mee konden om de een of andere reden. Maar dat kan niet meer. Als niemand gaat betalen, ja, dan gaat het gewoon een beetje over met de extraatjes op school.
Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Vroeger, toen zeg maar wij klein waren, hebben mijn ouders dit ook moeten betalen? Volgens
nou,
mij
ik
niet.
Weet dat
ik
wij hadden op school voor schoolreisjes een bijdrage. Oh, dus het was alleen voor de schoolreisjes.
Weet het niet meer.
Op de middelbare. En ik weet nog dat er iemand was die dat dus nooit kon betalen. En dan zei de leraar, we regelen het gewoon. Want er was natuurlijk altijd een klein overschotje gecalculeerd. Maar goed, als een derde van de ouders niet meer gaat betalen, of twee derde. Ja, bij mijn zoon op school was dus al de schoolreis het raam uitgegooid.
Oh.
Wat ik best wel zonde vind op een school in Amsterdam-Zuid.
Ja, maar ja, dan... Ja.
En krankzinnig, eerlijk gezegd.
Het gaat een beetje ver om dit dan aan inkomens te koppelen en allemaal te gaan controleren.
Nee, dat
maar...
kan je natuurlijk niet doen. Nee.
Ja, ik weet het niet. Ja, van mijn gevoel zou het echt asociaal vinden om het niet te betalen.
Ja.
Zeker in ons geval.
Als je
geval.
Het kunt betalen, hè? Het gaat natuurlijk helemaal. Het heet vrijwillig, maar ik vind dat je het nooit moet doen omdat je gewoon zin hebt om naar Sri Lanka op vakantie te gaan of zo. Zo moet je het eigenlijk niet zien.
Vrijwillig, ja, mensen. Je kan vrijwillig natuurlijk echt interpreteren als vrijwilliger. Dus je hoeft het niet te betalen.
Nee.
Ook als je niet, als je dat wel kan.
Nee, maar je voelt zelf wel aan van. Heb ik het eigenlijk of wil ik het niet betalen?
Ja.
Ik vind dat mensen daar te makkelijk mee omgaan.
Dat is het, ja. Ja.
En dan komt het dus op het konto van die paar goeie ouders die het wel betalen. En dan hebben ze ook nog eens niet genoeg geld om leuke dingen te doen. Dus dan betaal je het eigenlijk een beetje voor Jan Lul.
Ja, maar toch, misschien klopt het systeem ook gewoon niet. Waarom zou dit zo moeten? Waarom kan dit niet vanuit een ander potje?
Ja, dat is ook waar.
Gewoon, scholen krijgen toch sowieso geld?
Nou dat was volgens mij ook wat de gedachte was achter het kleinhouden van die ouderbijdrage. Je zou hem ook gewoon kunnen afschaffen en zeggen, luister, we moeten alles doen met het geld van de school.
Ja, en ik weet niet precies hoe je dat dan regelt. Of je verhoogt de gemeentebelasting. Maar dat gaat allemaal een beetje ver misschien.
Nee,
want
maar
betalen
dat kan je
mensen zonder kinderen
opleggen.
Ook mee.
Ja.
Maar hoe dan ook, het is vind het een raar potje. Het is best wel een klein bedragje, maar net wel weer groot genoeg om dingen van te betalen.
Nou, wat ik heel leuk vond om te horen. Laatst vertelde iemand mij dat haar zoon met de middelbare school naar Suriname ging.
Oh.
Ik zei, Suriname, holy shit, dat is ver weg en duur.
Ja.
Maar had de school dus bedacht dat alle kinderen die mee wilden met die reis, gingen daarvoor werken. Dus die gingen gewoon vakken vullen, kranten bezorgen. Dat ging allemaal in een pot. En daarvan gaan ze nu naar Suriname. Ja, dat vind ik wel echt te gek.
Dat is een complete les. Dat is inderdaad
het
gaat over ondernemerschap.
Krankzinnig,
over,
ik vond het zo'n goed idee. Ja, maar goed, dat kan je met kleine kinderen niet doen. Maar zodra ze boven de 14 zijn, kan je dit natuurlijk eigenlijk wel doen. En dan hebben ze meteen een soort maatschappelijke stage gedaan.
Ja, precies.
Ik zeg, wat een oplossing.
Waarom?
Maar goed, wij dragen dus allebei bij. En dat is een eerlijk en correct antwoord.
Want voor mij wordt het dus allemaal geregeld in dit specifieke geval. Ja, dus
dat vind ik ook wel weer heel erg. Ik denk, waarom kunnen mannen nooit iets regelen? Waarom moet ik dat allemaal doen? De mental load is zo zwaar. Ja, nooit zwaar.
Genoteerd.
Genoteerd en er wordt niets mee gedaan. We gaan naar de reclame, Vincent. Wat is Lendehand ook alweer?
Lendehand AAF is een heel fijn Nederlands crowdfunding platform voor ondernemers in ontwikkelingslanden.
Ja, en ik vind het echt leuk dat zij nou net in onze laatste aflevering zitten, want het is ontzettend sympathiek.
Ja, zeker. De actie waarin ze je eerste investering tot €500 garanderen is nog steeds geldig. Dat tot 31 mei, daar gaan we straks meer over vertellen. Ja. Maar eerst even over waar je precies in kan investeren.
Nou, je investeert dus eigenlijk in bedrijfjes van mensen in, en dan moet ik het goed zeggen, ontwikkelingslanden, derde wereldlanden.
Opkomende landen. Ja.
En die komen op omdat mensen in die bedrijfjes investeren.
Ja, dankzij ons.
Dus je gooit het niet in een of ander vaag beleggingsfonds. Het is vrij specifiek. Hier is bijvoorbeeld de casus van een vrouw die heet Miranda. Ja. Die is restauranthoudster in Dille. Dat is de hoofdstad van Oost-Timor. Ik wist niet dat die Dille heette.
Nee.
Dankzij haar lening kon ze inkopen doen voor het restaurant. Werknemers aannemen. Met haar inkomsten kunnen nu dus haar dochter studeren. En heeft ze een huis kunnen bouwen.
Ja.
Nou ja, dat is toch wel over sociale impact gesproken vrij veel, vind ik.
Ja, en het verhaal van Miranda is dus een van de duizenden ondernemers die hun leven positief hebben zien veranderen dankzij de kracht van crowdfunding.
Ja.
En bij Lendehand zijn dus meer dan 16.000 impact investeerders, zo noemen ze dat.
Ja.
Die het belangrijk vinden om op die manier verandering in de wereld teweeg te brengen.
Ja, dan kun je tot 8% rente per jaar verdienen met
dat
je investeringen.
Dat ook nog.
Nou, als een bedrijf nou niet in staat is om jouw investering terug te betalen, dat kan natuurlijk ook wel eens gebeuren, staat Lendehand garant voor de eerste €500 als je met onze code een garantie activeert. Wat is die code nou, Vincent? Vertel.
Nou, over geld praat je niet 500.
Ja, klinkt een beetje als de quote 500.
Ja,
tot en met 31 mei geldig.
Ja. En je gaat naar lendehand.com voor alle informatie. Je kan deze link ook in de show notes aanklikken. Ja. En dan zie je ook de algemene voorwaarden. En dan kan je dus impact investeren in opkomende landen.
Hartstikke
ik doe
goed.
Het ook. Het is echt heel leuk.
Ja.
En goed. Voelt goed ook.
We hebben een vraag binnengekregen van Marije over buffers. Ik ben een enorme fan van buffers. Wat leuk.
Ja.
En ik doe er al mijn hele leven aan. Maar de hamvraag is, wanneer spreek je die buffer aan? Voor grote onvoorziene uitgaven, zou je zeggen. Maar is dat een belastingaanslag, een grote autoreparatie, een nieuwe laptop of koelkast? Vaak vind ik het toch weer zonde en probeer ik het met de rekening courant te rooien. Vanuit het idee, anders heb ik straks geen buffer meer. Wat ik in het rijtje onvoorzien miste was een uitvaart. Als je geen verkering hebt, lijkt het raadzaam daarvoor zo'n €10.000 achter de hand te houden. En daarnaast, zo ervoer ik het afgelopen jaar, eenzelfde bedrag voor de erfbelasting. Dan gaat het opeens hard. Niet echt gezellige info, maar ook een beetje een roze olifant. Puntje, puntje, puntje.
Wat is een roze olifant?
Ja, ik denk dat ze bedoelt de elephant in the room. Ja. Zo van dat ene taboe onderwerp waarover niemand durft te praten. Nou, wij vinden buffers totaal geen taboe onderwerp natuurlijk.
Nee, ze bedoelt uitvaart en erfbelasting.
Ja.
Nee, buffers is een heel erg leuk onderwerp. En ik
ik ben ook fan van buffers. Love buffers.
Buffers en potjes. Ik heb zoveel potjes tegenwoordig.
Ja, ik ook. Ja.
Al die dingen die ze noemt, voor de belastingaanslag, voor de auto, hebben we allemaal aparte potjes.
Ik vind de buffer is niet de belastingaanslag. Vind ik twee hele andere dingen.
Nee, in principe, die kan je enigszins voorspellen.
Ja,
waarschijnlijk.
Precies, dus die zou ik lekker opzij zetten met met het etiketje belasting erop.
Exact, doe ik ook. En auto, hetzelfde eigenlijk.
Ja, een hele grote onvoorziene autoreparatie moet je misschien in je buffertje doen.
Nee, maar goed, ze zegt het zelf wel. De buffer is voor onvoorziene uitgaven.
Ja.
En dus als een auto opeens een onvoorziene reparatie heeft, dan is dat een onvoorziene uitgave. Hetzelfde geldt voor een nieuwe laptop of koelkast.
Ja, alleen kijk, zij kan het vaak uit haar rekening courant halen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk altijd beter.
Maar dat is broekzak, vestzak. Want of je haalt het uit je buffer of uit je rekening. Je moet die buffer dan weer aanvullen.
Ja,
als je uit
precies.
je buffer haalt,
moet
je het overschrijven. Dan moet je de maand erop.
Ja, je kan hem niet helemaal leeg halen en denken van, oh jammer, nou is mijn buffer. Voor de rest van mijn leven op.
Dus het gaat echt om onvoorziene dingen.
Ja.
En er zijn een aantal dingen die je kan voorzien. Zoals je belasting, de auto tot op zekere hoogte. Je moet, je kan een bepaald bedrag, een paar honderd euro per jaar apart zetten voor reparaties.
Ja.
Maar je moet hem ook afschrijven natuurlijk. Want over, 5 of 10 jaar moet je een nieuwe kopen.
Ja.
Dus je kan daar €1.000 per maand voor per jaar bedoel ik, voor apart zetten. Om maar iets te noemen.
Ja.
Ja, koelkast. Nou ja, je kan heel ver daarin gaan. Je kan ook dingen apart zetten voor je huis. Voor een keuken die je over 10 jaar wil vervangen. Je kan,
ja, dat zie ik toch meer als sparen. Dat zie ik meer als een potje waar je geld in gaat gooien.
Ja.
Ik denk bij buffer altijd aan... Oh god, het dak is ingestort. Ik heb echt niet zoveel geld op mijn rekening staan... dat nu allemaal op te hoesten. Nou, nee. Dan kan het even van mijn buffer. En dan ga ik die langzaam weer aanvullen.
Ja.
Ik vind die uitvaart ook, denk ik... hartstikke goed dat zij dat wil regelen. Want ze heeft dus niet iemand, een partner... die dat later voor haar gaat doen.
Nee.
En ze wil de familie er ook niet mee opschepen. Maar ik zou dat steeds een beetje op gaan bouwen.
Ja, dat
los van de buffer.
Precies, dat is niet... Dat, ja, maar dat is ook dat is natuurlijk een soort eindstation. Dus je spaart geld. Je haalt geld over aan het einde van je leven.
Ja.
Of niet. En dat gaat uiteraard naar dat soort dingen. Naar de uitvaart.
En erfbelasting.
Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Maar waarom
ik denk dat zij bedoelt...
erfbelasting betalen.
Dat zij al erfbelasting opzij wil zetten voor haar erfgenamen. Wat ik wel heel goeiig vind.
Ja,
maar je kan ook gewoon zeggen, hier is mijn erfenis. Dok er ook maar de erfbelasting van.
Ja, dat
moet
het toch?
Ja.
Want je kan niet een bedrag apart zetten voor de erfbelasting.
Nee.
Want daar betaal je ook weer belasting over.
Ja, dat snap ik ook niet helemaal. Maar omdat ze zei van die uitvaart, dacht ik, misschien bedoelt ze dat ook met die erfbelasting. Dat ze dat alvast helemaal gecoverd wil hebben.
Nou ja, ik interpreteer het als volgt. Dat ze gewoon een bedrag wil over hebben voor de erfgenamen. Om dingen mee af te handelen. Waaronder de uitvaart,
nou ja,
de
dat
belasting,
is super lief.
En allerlei andere dingen die misschien gedaan moeten worden. En ja, daarvoor heb je een spaargeld, denk ik, in zijn algemeenheid. En een buffer is inderdaad echt voor de onvoorziene dingen, zoals het dak van jou.
En ik zou jezelf, want ze zegt, het gaat opeens hard. Ik zou jezelf ook niet helemaal uit gaan zitten knijpen. Dat alles de hele tijd afgedekt moet zijn. Want
nee,
ik bedoel, als het zo hard gaat, dat je doordat jij voor een uitvaart zit te sparen, dat vind ik niet oké. Je moet het dan gewoon doen wat je kan missen elke maand voor die uitvaart.
Ja,
maar niet nu al je leven helemaal in het teken van je uitvaart gaan zetten.
Nee, je moet ook absoluut niet alles al gelijk helemaal coveren. Dat is, kijk, als je al de helft hebt, is het ook al prima. En,
want er blijft ook nog wel wat over.
En uitvaart, gaan we vanuit, duurt nog heel lang. Dus dat is...
Ja, dat hoef je niet nu ineens met 1000 per maand te gaan ophoesten.
Nee, een buffer is gewoon prima. En ik hou altijd aan 6 keer mijn maand uitgaven. Dat is
ook voor als je ziek wordt of zo.
Ja, ja, precies.
Misschien is zijn vaste dienst, dan is dat weer wat minder hard nodig.
Ja. Ja.
Het staat allemaal op het Nibud.
Nibud, ja. Bufferberekenaar heet dat volgens mij.
Maar ik zou zeggen, doe dat en doe andere dingen. Tenzij je laptop heel onverwacht crasht en je hebt het niet. Maar probeer dat gewoon van je gewone rekening af te halen.
Ja.
Of het van je buffer te halen en het dan weer terug te schrijven. Ja, dat maakt op zich niet uit.
Ja.
Maar in principe moet je dat vind ik meer lopende zaken.
Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan je budget. Een laptop zou ik al gewoon altijd uit mijn standaard...
Ja, vind ik wel. Dat hoort gewoon bij je uitrusting die je koopt van je courantenrekening.
Ja, en dan is natuurlijk een zakelijke uitgave voor mij. Dus dan kan ik die lekker afschrijven.
Helft aftrekken van de belasting. Goed, zullen we door?
Ja.
Zullen we die vraag van Rick doen?
Ja, Rick.
Rick tussen aanhalingstekens.
Ja, deze persoon wilde per se niet met naam genoemd worden. Nee. Dat kan. En had alvast een...
zelf een pseudoniem.
Een pseudoniem bedacht, namelijk Rick.
Mooi.
Ik zal niet een heel lang verhaal houden. Natuurlijk luister ik en het jammer dat het ophoudt. Ik heb een hele directe vraag aan Vincent. Ik denk dat hij zelf dit nog niet beseft.
Dat is ook meer een tip.
Ik hoorde dat hij jonge kinderen heeft, net als ik. Hierdoor zal hij zeker kindgebonden budget krijgen. Dat is een toeslag die je als ouders krijgt. Mits je individueel niet meer dan, schrijft deze persoon, 140.000 spaargeld hebt en met een toeslagpartner 170.000. Ik hoorde dat je beleggingen al boven de 150.000, 150.000 zitten samen met je spaarpot. Zal je tegen de 170 aan zitten. Dit houdt in dat jij straks in 2025 geen recht meer hebt op het kindgebonden budget samen met je vrouw. Dit houdt volgens mij in dat je een bedrag van de overheid niet meer zal ontvangen. Dit kan tot je kind 18 is behoorlijk oplopen. Dit is toch heel oneerlijk als je zuinig leeft, niet de duurste auto rijdt en dan nog eens dubbel gestraft wordt door de overheid. En in jouw geval straf je ook nog eens je vrouw, want zij moet dan de helft van dat bedrag extra inleggen uiteraard. Of denk je dat jij gaat compenseren richting haar? Daar moet ik een beetje om lachen. Dit is vooral psychisch, denk ik, bij mij in ieder geval. Even kijken. In mijn geval krijg ik dus €300 niet meer gedurende de komende 8 jaar. Is bij elkaar 28.800, omdat ik boven de 140k zit. Grrr. Hoe zie jij dit?
Ja, want hij krijgt ook nog een alleenstaande ouderbijslag, toeslag erbovenop. Daarom is het €300.
Oh zo, ja, ja. Ja, nou ja, toen ik dit las, ging ik wel even meteen kijken op toeslagen.nl. Ja. Want hoe dat bij ons ook alweer zit.
Ja.
Want dat was ik eerlijk gezegd vergeten. Ik weet dat dit bestaat. Dit is een van die toeslagen. Je hebt huurtoeslag natuurlijk, zorgtoeslag.
Ja.
En je hebt kinderopvangtoeslag. Die krijgen we overigens wel. En kindgebonden budget. En ik zag inderdaad even dat wij voor het laatst, kan ik wel zeggen, in 2020 kindgebonden budget kregen.
Dus je krijgt het al 4 jaar niet.
Al 4 jaar niet meer.
Ja.
En want volgens mij klopt het ook niet helemaal wat Rick zegt. Dus er is ook een inkomenstoets natuurlijk.
Ja.
Dus het ligt niet alleen aan dat vermogen.
Nee, niet alleen aan je spaargeld.
Want dat vermogen, dat halen wij samen nog net niet of net wel, geloof ik.
Nee, in 2020 niet.
Maar in 2020 helemaal niet. Hadden we nagenoeg niks samen. Toen kregen we ook nog dat budget, maar in 2021 niet meer. Het ligt gewoon aan ons inkomen. Wat,
ja.
Ik heb even heel snel opgezocht. Samen dus boven de 70.000 of zoiets komt. Ik weet niet precies.
Dan krijg
het gaat
je
allemaal
dat,
heel geleidelijk.
Kindgebonden budget
dan krijg je niks meer en daaronder een beetje. En dat gaat allemaal heel straps.
Ja, wat op zich natuurlijk ook redelijk is.
Wat ik heel erg redelijk vind, ja. Ja, precies. En ik vind het niet oneerlijk. Want het budget is uiteraard voor mensen die wat minder verdienen.
Ja.
Toch?
Dus als jij in staat bent om 140k opzij te leggen.
Ja.
Maar hij zegt van ja, maar als je nou heel zuinig leeft.
Ja.
Nou,
dat is jouw mijn keuze.
Ja,
dus dat is mijn keuze. En dat doe ik juist om dus niet meer afhankelijk te zijn van allerlei dingen zoals toeslagen.
Budgetten, ja. Ja, dus dat snap ik.
Dat is, de reden is juist dat ik dan dit meer niet hoef te ontvangen. En dat het kan gaan naar mensen die het wel nodig hebben. En ik vind sterker nog, je krijgt natuurlijk ook kinderbijslag. Wat niet aan je inkomen afhangt.
Nee.
Dat vind ik een beetje, dat vind ik oneerlijk.
Ja, dat gewoon voor iedereen er is.
Ja,
hè? Ja.
Ik vind dat echt tamelijk ouderwets. Een soort christendemocratisch.
Van krijg kinderen, dan krijg je geld.
Dat is echt een subsidie voor kinderen.
Ja.
En ik vind eerlijk gezegd dat die kinderbijslag die dus iedereen met kinderen krijgt, ongeacht inkomen, ook als je miljonair bent,
krijg je hem ook.
En ik vind dat eigenlijk dat geld wat daar zit naar die kindgebonden budget zou moeten gaan.
Ja.
En beter verdeeld moet worden met mensen die
bijvoorbeeld
minder inkomen
scholen,
hebben.
Of dat soort dingen.
Dus dat denk ik misschien nog sterker. Misschien zouden kinderen wel belast moeten worden.
Ja, je zou ook kunnen zeggen van houd ze op met 10 kinderen krijgen.
Ja. Ja.
Kinderen kosten je natuurlijk ook gewoon een hoop geld. Dus wat dat betreft is er al een kleine.
Ja, maar auto's worden ook belast omdat ze heel veel uitstoot hebben. En kinderen hebben ook heel veel uitstoot.
Ja, zeker heel veel uitstoot.
Dus ik weet eigenlijk niet waarom die gesubsidieerd überhaupt
moeten
worden.
Nou, ik denk dat inderdaad uit een christelijke moraal voort is gekomen.
Dat denk ik ook,
mensen aanmoedigen om kinderen te krijgen. Maar goed, inmiddels hoef je dat misschien niet meer te doen. Er zijn heel veel mensen op de wereld, Nederland is heel
kijk, als je kinderen gaat belasten, dan wordt het een soort statussymbool, een luxe goed.
Ja, en dat is ook weer lullig
en
natuurlijk.
Er zit wel een rare kantje aan dan vermoedelijk, maar. Dus dat weet ik niet of dat heel slim
kinderen
is.
Kinderen zijn ook al een beetje staatssymbool.
En bovendien mensen die misschien niet genoeg of niet veel geld hebben, krijgen toch wel kinderen.
Ja,
en die moet
precies.
Je natuurlijk wel helpen. Dus
ja.
Ik denk niet dat het een ideale oplossing is, maar.
Nee, maar je hebt wel een punt met die kinderbijslag. Het een beetje vreemd is dat het voor iedereen een soort subsidietje is. Terwijl heel veel mensen dat totaal niet nodig hebben. En het misschien ook helemaal niet aan hun kind besteden. Dat vind ik altijd een beetje treurig. Dat ik denk, waar gaat het dan precies heen?
Ja.
Weet je wel, besteed je dat echt aan je kind? Of doe je er zelf leuke dingen van?
Ja,
een kind kost echt wel wat per maand natuurlijk. Maar.
Tuurlijk wel. Maar goed, bij ons is het. Wij beleggen voor de kinderen. Dus je zou kunnen zeggen, we beleggen de kinderbijslag.
Ja.
Dat is. Goed. En ik vind dat is slim om de kinderbijslag te beleggen, want dan vermeerder je het. En als als ze 18 zijn, dan hebben ze krijg je een soort groot bedrag, een grote pot. Maar het is ook een beetje abject.
Ja.
Dat ik nu geld.
Net als mensen die hun studiefinanciering zitten te beleggen. Ja. Geld van de overheid, lekker meer geld meemaken.
En die kinderbijslag, die kan je niet eens weigeren. Dat is heel lastig, heb ik eens een keer gelezen.
Oh, ja?
Iemand probeerde dat, maar er zijn sowieso geen knoppen voor online om uit te zetten.
Je wordt er gewoon mee opgescheept.
Ja, die toeslagen moet je nog aanvragen.
Ja, dat is nog best ingewikkeld vaak.
Bewust de keuze van maken, ga ik dat doen of niet?
Ja.
Kinderbijslag, dat krijg je sowieso. Dat kan je niet uitzetten.
Ja.
Dan moet je heel erg diep in het systeem brieven gaan sturen.
Ja, grappig is dat.
Ja. Nou goed.
Nou, maar goede kwestie. Leuke kwestie, ook met die kinderbijslag.
Ja.
We hebben nog een reclame, Vincent.
Ja, van een geweldige start-up die refurbished e-bikes aanbiedt, genaamd Upway.
Upway.
En niet zomaar refurbished e-bikes, nee. Maar in perfecte staat en met 1 jaar garantie,
ja. Ja, en refurbished zijn dus fietsen die al gebruikt zijn, maar die hebben ze dan helemaal opgeknapt.
Ja,
vet. En daardoor zijn ze tot 60% goedkoper dan een nieuwe fiets. Dus dat is goed voor het milieu, want je gooit er niet nog een fiets bij en voor je portemonnee.
Ja, ik hou heel erg van refurbished.
Ja.
Upway heeft een ruim aanbod van meer dan 200 merken, zoals Urban Aero bakfietsen, tot Gazelle stadsfietsen, Giant mountainbikes en nog veel meer.
Ja, heel erg fijn. Nou ja, zo'n e-bike is natuurlijk heel handig als je bijvoorbeeld, er worden steeds meer buslijnen opgeheven, dan moet je zo'n hele lange, winderige weg affietsen, waar vroeger nog een bus reed.
Ja.
Misschien is dat best wel lekker. Vooral als je een beetje oud bent, dat je dan op je e-bike erheen kan.
Zeker, maar ik zou ook eerlijk gezegd, toen ik jong was en ik ging naar een middelbare school fietsen.
Was die ver weg?
Dat was 10, 12 kilometer.
Ja.
Ik zou daar echt wel een e-bike voor willen hebben,
bestond nog niet eens.
Nee, dat bestond helemaal niet.
Ja. Nee, maar als je zo van die lange tochten door winderige landschappen moet maken, is dat best wel fijn.
Dat was precies dat. Door zo'n polder moest ik altijd fietsen. Iedere dag heen en terug.
Dan heb je echt ferme wind.
Ja.
Ja.
Nee, dat was echt. En dan kan je ook een school verder kiezen, bij wijze van spreken.
Precies, dan hoef je niet alleen maar te denken, dan moet ik maar naar dat schooltje.
Ja, ja, heerlijk had het geweest.
Ze hebben 20 onderhoudspunten. En er zitten professionele monteurs en die controleren de fietsen. En die kunnen ook dingen repareren of vervangen als er iets aan mankeert.
Ja, en omdat het in handen is van professionals, bieden ze dus een garantie van 1 jaar.
Ja, dat is ook wel lekker.
En na een opknapbeurt is alles wat bij een elektrische fiets ertoe doet weer in orde. Zoals het frame, de batterij, motor, elektronica, alles.
Nou, het is dus zo dat ze al tot 60% goedkoper zijn dan een nieuwe fiets. Maar ze hebben ook nog een leuke aanbieding voor onze luisteraars.
Ach, yes.
Er zit een link in onze show notes en een code over geld. En dan krijg je €100 korting op je bestelling bij Upway. De minimale bestelwaarde is €750. En de korting is nog geldig tot en met 31 mei. We kregen een brief van Ed. Hij geeft ons eerst allemaal complimentjes. Dat is heel erg fijn. Bewuste keuzes, hij voelt meer grip. Nou, daar doe je het allemaal voor, Vincent.
Ja, grip, mensen grip geven, dat is ons doel.
Ons doel in het leven. Maar hij worstelt wel met een vraagstuk. Het vraagstuk eerlijke duurzame wereld versus vermogensopbouw, waar jullie het in de laatste podcast ook over hadden. Afijn. Ja. De vraag die ik nog aan jullie wil stellen is, hebben de internationale ontwikkelingen, onder andere oorlog, democratie die onder druk staat en klimaatverandering, invloed op jullie vermogensstrategie? Ik sprak afgelopen weekend met een vriendin. Die zei dat ze wil stoppen met beleggen en zoekt naar andere alternatieven om haar geld weg te zetten. Ze wil namelijk snel bij haar geld kunnen when shit hits the fan. Dus geld op spaarrekeningen zetten en ook cashgeld hebben voor het geval van cyberattacks op banken.
Hmm.
Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Jullie? Ja, ja. Dus dan zie ik zo iemand voor me met zo'n soort matras met geld erin, zeg maar. Maar ja, dan krijg je misschien nog het probleem van inflatie en dan moet je met zo'n kruiwagen met bankbiljetten naar de winkel. Dus dat kan ook nog als je geld opzij
dat
gaat.
Dat is, zoals gaat dat. Ja, als je de combinatie van inflatie en alle banken liggen plat.
Ja,
dan heb je niet meer zoveel
aan die briefje van 100. Ja.
Nee, ja, kijk, ik ben van nature geen doemdenker. Dus dat je kan alles wel
willen
kapot
afdekken.
Denken.
Ja.
En als je het hebt over cyberattacks en klimaatverandering. Natuurlijk is er een hoop aan de hand.
Ja.
Maar
je helemaal veiligstellen kun je sowieso niet,
nee,
denk ik.
Nee, dat kan niet. Nee. Natuurlijk niet. Nee.
Nee.
Dus de reden waarom ik ben begonnen aan een vermogensstrategie, zoals Ed zegt, aan een beetje spaargeld apart zetten,
ja,
is juist om een soort van veilige schil te creëren om mij heen en van mijn gezin. Omdat je nog in ieder geval, als het gaat over klimaatverandering, ik bedoel, daar heb ik heus wel over nagedacht. Van ja, misschien moeten we over 10, 20 jaar wel verhuizen.
Ja.
Uit ons huis wat op of onder waterniveau staat.
Ja.
Hier in Amsterdam. En misschien moeten we ook wel, wil ik ook wel verhuizen naar Noorwegen of naar Zweden.
Ja, hoge bergen
zitten. Hoge bergen zitten en weet ik veel wat. En misschien moeten we wel echt wel iets serieus gaan doen. Of misschien is het minder radicaal en moeten we gewoon naar een huisje, een flink huis op de Veluwe of wat dan ook.
Ja.
Misschien worden we onder druk van die klimaatverandering of oorlog. Ja,
gedwongen om andere keuzes te maken.
Gedwongen om, en dan is het prettig en heel erg luxe ook. Maar goed, dat kan blijkbaar. Om genoeg geld te hebben om die keuzes te kunnen maken. Om te emigreren.
Maar wat jij net zei, als alle banken plat liggen en de hele wereld gaat crashen, dan heb je ook weer niks aan die ton.
Nee, dus klimaatverandering, voor mij is het grootste probleem klimaatverandering. Ja. Daar kijk ik zelf, daar ben ik zelf het meest angstig voor. Ja. Meest bang voor. Dat is, daar heb je namelijk echt geen invloed op als mens.
Nee, en dat is toch wel vrij duidelijk aan de gang.
Oorlogen, democraties die onder druk staan en cyberattacks vind ik eerlijk gezegd, ja, daar ben ik eerlijk gezegd niet zo bang voor. Want ja, dat zal allemaal kunnen gebeuren.
Ja,
en dat
maar je weet het gewoon. Ik bedoel, die corona-epidemie is ook zomaar losgebroken. Dat kon je ook niet echt incalculeren.
En dat is altijd gebeurd. Ik bedoel, de hele vorige eeuw stond er ook bol mee met oorlogen dan.
Ja.
En toen is het ook allemaal weer goed gekomen. Als je puur kijkt naar de financiën. Nee, ja. Maar als het gaat, als we hebben het over vermogensopbouw. Ja. Nee, niet voor iedereen. Maar het is... Nee. Het is niet zozeer dat het einde is. Dus ja, ik wil alleen maar zeggen, niet doen denken.
Nee, dat zou ik ook wel zeggen. Ik snap wel dat je wat geld wil hebben waar je altijd snel bij kan. Dat is sowieso natuurlijk wel fijner. Wij hebben het eerder over gehad. Niet alles op plekken zetten waar je er helemaal niet bij kan. Het is natuurlijk altijd prettig om te denken, oké, nu neem ik het gewoon op.
Ja.
En je zou ook nog een beetje aan spreiding kunnen doen. Bijvoorbeeld ook al weet ik veel, wat goud kopen of dat soort
precies,
shit.
Goud. Ja, nou ja, goud wordt altijd gezien als een soort veilige haven.
Ja,
dus mochten
is vast ook niet altijd veilig, maar goed.
Niet altijd, maar mochten de aandelenbeurzen inzakken, dat kan natuurlijk heel
dan
goed.
Dan heb je nog je goudstaafje.
Dan is je goud in principe hoogst, maar ja, het ligt er een beetje aan, maar dat is dan heeft de waarde behouden.
Ja. Maar het is toch ook zo dat als jij, want die vriendin heeft dan dus, wat zijn nou? Nou ja, beleggingen. Die kan je toch ook, daar kan je toch ook wel gewoon bij? Dat je, het is toch als shit hits the fan, kan je daar toch ook je geld afhalen?
Nou ja, dat ligt aan wat voor shit, welke fan precies hit. Ja. Maar kijk, als
de bank wordt gehackt.
In 2008 bijvoorbeeld, dat is het moment waarop dat gebeurde. Toen stortte de economische sector min of meer in. Toen gingen de banken, gingen failliet.
Ja.
En de aandelen halveerden in waarde.
Ja, precies. Dus dan had je er ook niet zoveel meer
dus
aan.
Dus je kon ze op zich wel opnemen, maar je had je helft, letterlijk de helft van je geld verloren.
Ja.
Als je dat op dat
moment
deed.
Ja, dus dat
deed.
Was ook niet echt fijn.
Dus dat is inderdaad niet fijn. Dat kan in theorie nog een keer gebeuren. En in bijvoorbeeld in 1929...
Ja.
Was het natuurlijk ook een hele grote beurscrash. Toen werden ze uiteindelijk volgens mij 90% in waarde gedaald.
Ja, daar is een hele oorlog uit voortgekomen.
Precies.
Dus
dat kan wel degelijk. Je kan dan niet je geld... Ja, je kan opnemen, maar dan heb je je geld verloren.
Geen zin.
Je kan ook je geld laten staan en wachten tot het weer omhoog gaat. Dat probeerde ik net te zeggen.
Ja, gewoon vertrouwen blijven hebben.
Vertrouwen blijven hebben, maar goed. Dus
maar jouw tip zou
dus
eigenlijk zijn niet te veel doen, denken.
Nee.
Mijn tip zou zijn... Spreid een beetje.
Sowieso is altijd een goede tip.
Tuurlijk wil je ook gewoon wat geld achter de hand hebben. Dat is altijd prettig.
Ja.
Maar om nou alles te doen vanuit de verwachting dat banken gaan exploderen en alle democratie omvallen. Ja, vind ik ook lastig hoor. Want dan ben je wel heel erg...
Nou ja, kijk, en als dit allemaal gebeurt...
Dan
maakt het niet uit.
Ja,
wat heb je dan nog aan je geld?
Ja,
dan
als er een atoombom op je hoofd valt, heb je ook niet echt wel €5. Nee.
Precies. Dus...
Nee, dat is waar.
Ja, er is altijd al een dreiging van het een of het andere. En dat is vervelend en zo, maar daar moet je mee leven. En je geld kan je in principe gewoon laten staan. En als
ik
het wel
zou
gebeurt...
zelf zeggen van, ga dan bijvoorbeeld een klein moestuintje beginnen. Ja, dit klinkt misschien een beetje raar, maar dan kan je nog wat eten in ieder geval.
Ja, hoe heet dat ook weer? Mensen die autarkisch. Allemaal blikjes apart oppotten.
Ja, van die mensen die zo'n hele kelder hebben.
Ja.
Ja.
Een schuilkelder.
Ja.
Een panic room.
Als het je een goed gevoel geeft.
Dat kan ook.
Ik heb
maar
geen
dat...
kelder, maar...
Nee, ja. Dus mijn visie is... het komt vaak wel weer goed.
Ja.
Met je geld en met ons. En met bedoel, er zijn allemaal dingen die gebeuren.
Nee,
maar...
en als de Armageddon komt, dan ben je toch de lul.
En dan ben je toch lul. Dan heb je niks aan je geld.
Dat is wel een hele geruststellende gedachte.
Ja, toch? Oké, Bea hebben we nog.
Bea, ja.
Even wat de betere ETF-vragen
precies.
Zijn dit. Bea schrijft, ik word 54 jaar en ik moet werken tot mijn wettelijk pensioen van 67. Is investeren in ETF's dan nog de moeite? Vincent heeft het altijd over de lange termijn. Hoe lang is dat eigenlijk? Dat is vraag 1. Vraag 2 is, wat als je een doorlopende opdracht hebt bij een bank om iedere maand geld te storten in een bepaalde ETF en je merkt na een tijd dat die ETF toch niet de keuze was voor jou? En dus niet zo, of omdat hij geen goed rendement heeft.
Ja.
Kan je dan switchen naar een ander of moet je hem dan verkopen en met dat geld inleggen bij een andere?
Ja.
Nou, die laatste vraag is makkelijk. Dat is dat laatste. Dus als je wil switchen, moet je gewoon alles verkopen. En dan met dat geld inleggen bij een andere. En dat doe je idealiter zo snel mogelijk, zodat je niet ondertussen beursbewegingen mist.
Ja, aan de andere kant doe het ook weer niet heel snel. Want het kan natuurlijk dat die bij jou zijn ze ook een tijd omlaag gegaan.
Ja.
Toen zijn ze weer lekker omhoog geklommen. Dus ik zou ook niet als een soort muis met je neusje erbovenop gaan zitten. Want
nee, niet snel switchen bedoel je?
Nee.
Nee,
niet de hele denken, oh, hij gaat even niet zo lekker. Nee. Ik ga alles weer verkopen. Dat moet je echt de tijd geven.
Nee, en over het algemeen, als een aantal omlaag gaat, gaat de rest ook omlaag.
Ja, dan heeft het ook niet zoveel nut om ergens anders in te
gaan
zitten.
Als je goed gespreide ETF's hebt, ik weet niet waar dit precies over gaat. Misschien gaat het over sector ETF's. Dat ligt een beetje van de sector af. Maar
ja.
Als je ons hebt geluisterd, is toch het idee dat je vaak wereldwijd gespreide ETF's.
Ja, precies. Dus dan is er al
een allemaal heleboel ongeveer hetzelfde.
Ja.
Ja. Dus, maar goed, je kan gewoon switchen. Je kan alles verkopen.
Je kan switchen, maar doe het niet te vlug. En wat vind jij van 54 en dan toch nog beginnen met investeren in
ETF's? Ja, ik krijg wel eens mensen van in de 70 die mij vragen, moet ik nog beginnen met investeren in aandelen of in fondsen? En dan zeg ik ja.
Ja.
Dus iemand van 54 zeg ik zeker ja tegen.
Want
als je een goed doel hebt daarvoor.
Ja,
je moet
bijvoorbeeld
wel weten
voor je pensioen. Ja. Of kijk, als je 70 bent, dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn voor, weet ik veel.
Voor je kinderen, je kleinkinderen. Ja. Je wil wat nalaten.
Ja, dat je gewoon hoopt dat je ze wat meer nalaat.
Ja, of je verwacht een hoop zorgkosten nog te krijgen.
Ja, misschien moet je nog verhuizen naar een verzorgingstehuis of zoiets.
Precies,
ja.
En dat kan ook. Voor hetzelfde geld word je 90.
Ja, of alleen het is natuurlijk wel zo dat als je 70 bent en er is bijvoorbeeld zoiets als zorgkosten, dat zal dan heus niet pas over 30 jaar gebeuren. Dus dan kan het dat die ETF net heel laag staan, net als jij in een verpleeghuis moet gaan zitten.
Nee, precies. Maar je moet ook niet gaan investeren dan om heel veel rendementen gaan halen of om een vermogen op te bouwen.
Nee.
Maar je moet wat voorzichtiger gaan investeren om je geld, om de waarde van je geld te behouden.
Ja.
Om het te beschermen tegen
inflatie. Het is meer
inflatie.
Behoud, ja. Ja.
Om, om misschien iets meer rendement te krijgen dan op een spaarrekening.
Ja, daar gaat het dan meer om.
Hoe ouder je wordt, hoe voorzichtiger je daar denk ik in moet worden. Ik vind 54 ten eerste helemaal niet oud.
Nee, dus ik begon er ook pas mee toen wij begonnen met de podcast.
Ja, ja. Dus ik begon ermee een aantal jaar geleden, toen was ik 36. Ik dacht, ik kan volledig in aandelen gaan, want ik heb nog zo'n lange horizon, nog zo'n lange termijn van mijn horizon. Op een gegeven moment, en ik weet niet precies wanneer dat is, maar dan kan je dat gaan omzetten in iets minder aandelen, iets meer obligaties bijvoorbeeld.
Dat zijn safer, zeg maar.
Veiligere beleggingen.
Ja.
Dat hangt voor iedereen af wanneer je dat doet. Maar en als je misschien nog wat ouder bent, of in ieder geval bedenkt, ik heb het geld op iets kortere termijn nodig, dan doe je er ook meer spaarrekeningen bij.
Ja.
Nog veiliger dus.
Ja.
Gewoon een spaarrekening voor 2,5%.
Ja, precies. Nou ja, dat zal zij al ongetwijfeld wel al hebben, denk ik.
Dus als je 54 vind ik nog redelijk jong. Maar goed, stel dat je in de 60 bent, dan zou ik toch altijd zeggen van een deel op een spaarrekening en een deel in aandelen en of obligaties.
Ja.
En je moet bedenken, waarvoor doe je het inderdaad?
Precies.
Wanneer heb ik het nodig?
Zij heeft volgens mij een vaste baan.
Ja.
Dus ze hoeft het niet per se voor de pensioen te doen.
Nee.
Maar misschien wil ze inderdaad de waarde van haar geld een beetje bewaken. Of wil ze nog op een of andere fijne reis. Of
ja.
Dat.
Dus ja, het kan altijd volgens mij.
Ja,
en,
het is dus nog wel de moeite, Bea.
Het is altijd de moeite. Ja, zullen we de laatste vraag doen?
Precies.
De allerlaatste.
Allerlaatste vraag van deze podcast. En dat is meteen een hele grote vraag.
Ja, de eer is voor Christian. En die vraagt, wat nou als iedereen stopt met uitgeven? Dat is een vraag die ik wel eens vaker heb gekregen.
Ja, want we moedigen dat natuurlijk ook altijd wel een beetje aan, van consumeer niet zoveel.
Ja, dus Christian schrijft, hij heeft het over aflevering van 18 maart.
Ja.
Het ging over hersenloos kapitalistisch consumeren en je daartegen verzetten.
Precies.
Door Vincents levensmotto van niks uitgeven, alles sparen en beleggen.
Ja.
Maar wat nou als we dat allemaal gaan doen? dan voorzie ik een kortstondige gouden tijd op de beurs. Iedereen gaat beleggen, dus de vraag schiet omhoog. Ja. Maar daarna zal de hele economie toch instorten en de beurs meesleuren. Het zal misschien zo vaak niet lopen, maar ik zou het jammer vinden als iedereen, als je iedereen meekrijgt en ten onder gaat aan je eigen succes. En daarmee mij en mijn bescheiden vermogentje meesleurt.
Goed, Christian.
Ja, ik heb het wel eens met een econoom over gehad. Die zei van ja, allemaal leuk en aardig. Maar als iedereen dat gaat doen, als niemand meer geld gaat uitgeven en iedereen gaat alles oppotten op spaarrekeningen en op beleggingsrekeningen. Dan gaan al die beurzen, al die bedrijven van wie die aandelen
zijn,
die gaan failliet. En dan is je hele vermogen weg.
Ja, nee, als jij inderdaad belegt in Philips lampen en niemand koopt meer een Philips lamp in zijn leven.
Nee.
Dan zit je met een probleem.
Ja.
Maar hoe zie jij dat dan? Want jij bent aan de ene kant, ik vind het ook het bizarre geconsumeer van mensen een beetje, soms ook van mezelf hoor, maar een beetje heftig.
Ja.
Aan de andere kant houdt dat de wereld, nou niet de natuur, maar zeg maar de wereld in zekere zin ook draaiende.
Dat is het systeem waar we nou eenmaal in zitten. Ja.
Daardoor betaal je dan ook weer belasting en kunnen er dingen gedaan worden. En
kan je
mensen
beleggen en kan je dus meedelen in de winst van die bedrijven
ook,
waarbij je zelf je geld uitgeeft.
Precies, ja. Dus dan ga je ergens iets kopen en denk je, nou gelukkig krijg ik hier ook een soort van centje van terug.
Ja. Nou ja, kijk, mijn levensmotto is niet dat we helemaal niks meer gaan uitgeven.
En dat kan ook niet, moet ook eten kopen en zo, dat soort dingen. Ja.
En ik heb ook deze computer gekocht die ik nodig heb voor mijn werk. En we hebben hier microfoons gekocht en ik koop heel veel eten en ik ga op vakantie.
Ja.
Ik heb een auto, ik heb een huis.
Telefoon.
Ik heb een telefoon van een heel goedkoop merk,
ja, maar
Motorola.
Toch, je hebt er wel eentje.
Ik drink koffie en ik drink soms ook een wijntje.
Ja.
Ik geef
kortom,
wel
je leeft erop los.
Dus het is een beetje, het is een alles of niets vraag. Maar waar het mij om gaat is om een soort bewustwording van je uitgaven. En of om een soort correctie op het inderdaad hersenloos kapitalistisch consumeren.
Ja.
En als je dat helemaal theoretisch zou bedenken.
Ja, dan stort de boel in.
Nou ja, dan zouden al die bedrijven wat minder winst maken.
Ja.
En wat minder groei hebben.
Ja.
Niet die, wat is het, zoveel procent
per jaar.
Die bizarre
groei waar we nu aan zitten. Die gewoon te veel is natuurlijk.
Die te veel is.
Ja.
En die waar de wereld onder zucht, et cetera, et cetera. Maar ik denk wel degelijk dat dit systeem wat we nu eenmaal hebben op zich kan werken. Als we het gewoon misschien allemaal
naar beneden brengen.
Iets minder zouden doen.
Ja.
En we zitten er nu eenmaal in. Dus ik kan er ook niet echt omheen om buiten dit systeem.
Nee, maar er zit natuurlijk wel iets tussen consumeren en helemaal niet meer consumeren.
Ja, en ik zou het prima vinden als mijn rendement, mijn jaarlijkse rendement, een aantal procent omlaag gaat of zelfs halveert. Als dat zou betekenen dat de hele economie dus een tandje lager gaat.
En daardoor de wereld wat duurzamer wordt.
Ja,
ja,
zou ik op zich prima vinden, zeg ik nu.
Ja, leuk, ik geef het door. Ik ga straks nog naar de Tweede Kamer, dus ik zal het even melden.
Als jij het aan de Nederlandse Bank doorgeeft, dan komt het wel goed, denk ik.
Nee, maar er zijn natuurlijk tijden geweest waarin er is altijd geconsumeerd en er is ook al heel lang geld.
Ja.
Alleen er zijn tijden geweest waarin dat meer in balans was.
Ja.
En dus het kan wel. Je kan consumeren zonder dat de hele wereld er aan ten onder gaat.
Ja, denk ik ook. Ja.
Alleen, we hebben het zelf gewoon zo goed ingericht dat het nu doorslaat.
Ja, het is iets wat versnelt en versnelt. En dat krijg je heel moeilijk, die geest krijg je heel moeilijk terug in die fles. Want dat is wel het kapitalistische systeem blijkbaar. Het is
nogal aantrekkelijk.
Ja, hoe zeg je dat nou? Het is een soort
vliegwiel.
Ik zoek naar een woord wat ik even niet op kan komen. Exponentiële groei, dat is het, ja.
Ja.
Dus alles gaat steeds sneller.
Ja.
En dat zie je trouwens op wel meer dingen. Dat zie je in de hele technologie. Op al
nee, heel
allerlei
veel
gebieden in de wereld.
Nee, maar ik las bijvoorbeeld dit weekend zat ik een reistips over Warschau te lezen in Volkswagen Magazine.
Mm-hmm.
En daar hebben ze natuurlijk het kapitalisme nog niet al te lang geleden helemaal ontdekt.
Mm-hmm.
En toen zei die journalist die daar woonde van, ja, het is een beetje capitalism on steroids. Dus juist ook in de landen waar het net begint, gaan ze er nog meer voor. Dus het wordt alleen maar erger. Daar komt het eigenlijk
op neer. Dat hebben we zelf veroorzaakt. En het is ook lastig om vanuit onze westerse
te zeggen, doe even rustig.
Wij zijn er inmiddels achtergekomen dat het niet...
Waarom moeten jullie allemaal een auto?
Ja,
dat kan natuurlijk niet.
Dat kan je niet zeggen. Dus nee. Dat is een groot probleem. Maar tegelijkertijd zal het wel moeten op een bepaalde manier. Want het is natuurlijk niet haalbaar. Dus.
Nee, of dat lukt is heel erg de vraag. Maar goed.
Maar dat is wel een deprimerende noot om nu uit te gaan. Zullen we voor de lol nog even naar onze aandelen kijken dan?
Ja, laten we dat doen. Daar vrolijken we vast enorm van op.
Ik heb het nu opengezet. Je hebt in totaal in deze 2 jaar tijd €92 rendement behaald.
Mensen, horen jullie dat?
Op een totale inleg van, dus 1300 euro.
Ja. Oké.
Dat is aardig. Ja, prima.
Hoeveel procent is dat dan? Kun je dat zo snel uitrekenen?
Nee.
Kleine
10%. 99%.
Nou, dat vind ik best wel veel.
In 2 jaar, ja, dat is
niet
gemiddeld.
Dat ik daar ook maar iets aan heb gedaan. Ik heb gewoon geld in een app gezet en daar ETF's en Apple en Alphabet.
Nee, Alphabet en Apple hebben jou flink wat rendement opgeleverd, vooral Alphabet. En je ETF's doen het ook prima, zeker de All World Vanguard ETF. Alleen, waar jij toch nat bent gegaan,
is die
iShares Global Clean Energy. €70 verloren.
Hoeveel?
€70.
Oké.
Op.
Maar dat is mij de clean world heel erg waard.
Ja.
Oh ja, ik zie het, ja. Daar ben ik omlaag gegaan. Ja. -28%.
Ja. Waarschijnlijk ook gekocht op een te hoog moment. Dat iedereen dacht, dit wordt het helemaal.
Nou ja, toch niet gek, vind ik, al met al.
Uiteindelijk winst.
Uiteindelijk winst. En ik ben een dode belegger. Sterker nog, ik ga gewoon vergeten dat dit bestaat. Ja. Op een dag zou ik denken, god, ik heb nog een app waar ik allemaal aandeeltjes en dingen in heb zitten. Zal ik eens even koekeloeren?
Ja, je kan ze ook verkopen nu. Je kan zeggen, we ronden dit project af en ik verkoop ze nu.
Ik ga het echt laten staan tot mijn pensioen. En niemand weet wanneer dat is, dus dat kan nog heel lang duren.
Oké.
Zeker nog 20 jaar.
Leuk experiment. Dus over 20 jaar komen we terug.
Komen we terug.
Met een eenmalige bonusaflevering.
Ja, en dan ga ik kijken of ik mijn wachtwoord van mijn app nog heb.
Ja, maar het is geen crypto. Als je het vergeten bent, is het niet helemaal
precies,
weg.
Nee, precies. Dat heeft Gijs met die ene vage crypto-munt.
Je kan dan gewoon een mailtje sturen naar dat bedrijf. Ja, en dan komt het ook wel los.
Van geef me geld.
Ja.
En hoe gaat het met jouw aandelen, Vincent?
Ja, dat is een wat ingewikkelder.
Want je hebt heel veel
dingen. Dus ik moet even zoeken hoe ik weer zit. Ik zit nu nog steeds, dat zei ik volgens mij vorige keer al, op €140.000.
Crazy.
Wauw, ja.
Belachelijk veel geld.
Ik
kan gewoon een leuke kleine woonboot van kopen.
Nee, dat
doe dat nou eens.
Eén advies wat ik ooit heb gehoord is, koop nooit een boot.
Nee, niet een boot, een woonboot.
Ja, maar dat is toch een boot.
Anders, die kan gewoon niet varen, dat is veel beter.
Nou.
Nee, trouwens, daar kan je helemaal geen woonboot voor kopen.
Ja, ik wil helemaal geen woonboot. Ik heb echt een hekel aan woonboot.
Ja, en als het water gaat stijgen, nou ja, misschien juist wel.
Ja, dan juist wel.
Ja,
dan heb je een ark.
Stijg je gewoon mee.
Gewoon een ark.
Maar goed, ja, je zit nu op 140.000.
Ik weet niet precies...
Wat heb jij de laatste 2 jaar nou, denk je, aan al je beleggingen verdiend? Kan je daar iets over zeggen?
Ja.
Jij Excel-maniak.
Ik trek het even open nu allemaal.
Trek het maar even open.
Nou, 2 jaar kan ik even niet zo snel invoeren. Wel het afgelopen jaar.
Ja.
En het jaar heb ik een winst gehad van 21%.
Dat is heel veel.
Dat is best veel, ja. Ja. Maar de beurs staat ook echt hoog nu. Dus,
ja. En dat jaar daarvoor, herinner ik me, was het altijd maar verlies, verlies, verlies.
Ja.
Ja, dat moet je dan ook wel weer eventjes...
Luister aflevering 9 tot en met 34 terug.
En Vincent was helemaal, hij vervaagde helemaal van verdriet.
Ja. Nou ja, soms werd het wel treurig. Ja,
ja, en dat tonnetje, dat was gewoon aan het wegkwijnen.
En sinds oktober 23 is de beurs aan het stijgen. En omdat ik nou eenmaal veel geld heb vergaard en veel heb ingelegd, stijgt mijn vermogen dus flink mee.
Ja, want je bleef wel door inleggen.
Zeker, ja. Dat was wel de truc. En daar pluk ik nu echt de vruchten van. Het was soms pijnlijk om iedere maand €1000 in te leggen.
En dan te weten van het verdwijnt.
Een maand later te zien dat het netto exact even hoog stond. Met andere woorden, die €1000 ben ik verloren aan rendementsverlies.
Ja.
Maar nu het al een half jaar flink, nu er zo'n stierenmarkt is, zoals het heet.
Stierenmarkt, met de pootjes omhoog.
Ga ik dus extra snel omhoog, ja.
Ja.
21% in het afgelopen jaar.
En is het dan zo dat als er nu weer een klapje komt, er komt natuurlijk ook altijd weer een klapje.
Nou, sterker nog, lijken we nu middenin te zitten in het klapje.
Oh,
sinds een week.
In het klapje. Ja. Oh, dat had ik even gemist. Ik had alleen maar door dat de huizenmarkt weer was aangetrokken. Maar...
Ja, dat is wat anders.
Ja, nee, maar kijk, ja? jouw ding is best wel gestegen. Dan komt er een klapje, dan gaat hij een beetje omlaag. Maar dan
zeker.
Is hij toch nog niet weer zo laag dat je weer terug bent bij je aanvankelijke.
Nee, nou,
inleg.
Idealiter niet. Tenzij natuurlijk alles instort, ja. Zoals een net. Maar goed, dat
Christian's scenario
kan gebeuren. Doorgaans gaat de beurs in golfbewegingen, dus het gaat omhoog. Nu is het dan half jaar omhoog aan het gaan, dus een correctie, zoals dat heet, ligt voor de hand. Het lijkt nu ook te gebeuren. En dan gaat het 10% af, misschien
precies,
15%.
Ja. Maar dan ben je niet ineens weer helemaal terug af of daaronder.
Dan is het een beetje gecorrigeerd dus en dan sta je op een normaler niveau.
Ja, en dan ga je weer een beetje stijgen.
En mijn idee is om gewoon iedere maand, dat heb ik helemaal automatisch ingesteld bij verschillende bedrijven, €1.000 in te leggen.
Ja.
Ook als het daalt, ook als het stijgt, maakt niet uit.
Ja.
Niet naar te kijken.
Er moet €1.000 in.
Omdat ik verwacht dat het over 10, 15 jaar nog veel hoger staat dan nu.
Ja.
Ja.
Met die hoopvolle woorden. Nee, want we gaan ook nog allemaal disclaimers doen. Maar dit was wel dan, vind ik een leuke afsluiting. Dat jij verwacht dat er over 10.000 jaar gaat het echt top met onze aandelen.
Dan graven ze deze computers
onze
op.
Onze aandelen leveren dan een heel eigen leven. Die hebben ook zelf hersens en zo.
Maar het punt is wel trouwens, toen ik begon met deze podcast, dus precies 2 jaar geleden, had ik nog geen ton. Hè? Toen had ik volgens mij.
Toen was je echt een arme sloeber.
Ja, met maar €85.000.
Ja.
En nu is het dus 140. Dus dat is wel dat echt enorme stijging.
Maar dat is ook heel erg jouw inleg. Ik bedoel, je hebt niet alleen maar een beetje zien stijgen vanuit je leunstoel.
Nee,
je
de
hebt
laatste
gewoon
maanden
alles
dus
bij elkaar geknierd.
Sowieso, die eerste ton alleen al. Dus daar maar 10.000 ervan, wat nog heel veel is. Maar goed, mensen denken soms dat het heel veel rendement
is.
Nee,
dat moest je echt zelf bij elkaar verdienen.
Bijna 90% is gewoon gespaard en ingelegd. In
over de ruggen van jouw gezinsleden.
Nou, vooral soms. Die van mijn eigen.
Ja, eigen. Ik vind het toch leuk om nog een keer de disclaimer te zeggen. Want daar ben ik altijd heel erg enthousiast over. We zijn geen financieel adviseurs.
Nee.
Nog steeds niet.
Ook geen fietsmakers.
We willen dat ook nog steeds niet zijn. Met beleg kun je geld verdienen, is ook nog steeds waar. Beleg dus alleen met geld dat je voor lange tijd kan missen.
En leg een spaarbuffer aan.
Ja, en dan kun je ook deze aflevering weer heel veel leuke dingen over horen.
Ja. Nou, het liedje was dus van Kees Groenteman, wat we ook niet meer gaan horen.
Nee, dankjewel Kees. Ja. En ook voor al je mooie edits. Want Kees heeft het ook altijd volgens mij geëdit.
Als ik of jij weer eens over de schreef gingen, dan werd dat al heel netjes uitgeëdit.
Als we weer eens elkaar zaten verrotte schelden, knipte Kees er allemaal uit.
Ja.
Heel fijn.
Of
ik heb
privé,
ook nog een gratis tip. Privé-informatie gedeeld. Ja. Dus, daar heeft Kees allemaal opnames van.
Ja.
Lees het boek Over geld praat je wel van Vincent Kouters.
Oh ja.
Het is een boek voor iedereen die beter wil worden met geld.
Ja.
Weet je nog, Vincent? Dat boek wat je zelf hebt geschreven.
Ja, of, maar dat is ook alweer een jaar oud, precies.
Ja, maar nog steeds hyperactueel.
Maar dat is wat blijft. Dat hoort ook bij deze podcast, van mijn gevoel. En dat is natuurlijk
podcast
een soort
blijft ook, hè?
Die pot blijft ook, dat is waar ook. Ja.
Je kunt het gewoon allemaal terugbingen als je er nu zin in hebt.
Nou ja, misschien is het nu wel, zit je te luisteren en is het 2030.
Ja, en denk je van, wow, ze hebben gewoon nog steeds gelijk.
Ja.
Wow, door Vincent is de kinderbijslag afgeschaft. Ja. Te gek.
Ik zal eens kijken op www.betering.nl hoeveel zijn vermogen nu is. En dan zal je zien
God, hij is failliet.
Ik wou zeggen miljonair.
Ja, mensen vroegen ons ook naar tips voor andere podcasts hiernaar. Maar ik vind eerlijk gezegd onze geldpodcast gewoon het leukste. Ja, ik kan er niks aan doen.
Ja.
Dus ik heb geen tips.
Ja, er zijn heel veel dingen, maar je kan iedereen zo vinden.
Google is your friend.
Over beleggen zijn er sowieso heel veel.
Heel veel. De volgende aflevering, die verschijnt dus niet.
Nee. Nee.
Daar eindigden we altijd mee. Vincent, ontzettend bedankt.
Ja, jij bedankt.
Ik heb een mooie fles wijn voor je gekocht, omdat ik weet dat jij dat niet kunt. Dat je daar fysiek en mentaal niet toe in staat bent. Kun je lekker met Irene
niet
opdrinken.
Zo vaak als ik zou willen. Dank je wel.
En dan kan je ook zeggen, Irene, laat mij af en toe eens een paar van die dingetjes regelen.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, nou ja, hier blijkt uit dat ik heb me moeilijk in cadeautjes kopen. Dus ik heb geen cadeautje gekocht.
Nee, had ik helemaal ingecalculeerd.
Dus dat is helemaal.
Ik heb ook nog een cadeautje voor Lois, kun je nagaan.
Helemaal on-brand.
Lois, ook bedankt, onze redacteur. Ja. En Nicky, die nu even weg is, maar die was ook onze redacteur.
Ja, en meer van dit en Guusje.
Ja,
en,
zeker. Guusje voor alle advertenties.
Ja.
Teun en Gijs, ja, die hebben eigenlijk helemaal niks gedaan.
Nee.
Maar alleen hartstikke leuk om ze te bedanken.
Geïncasseerd.
En Lennart en Solène voor alle leuke snippets die ze hebben gemaakt voor op Instagram.
Ja.
Volgens mij hebben we nou iedereen bedankt.
Ja, bedankt Aaf.
Bedankt Vincent. En
tot
bedankt
ziens.
Chinees geel katje dat ons altijd geluk heeft gebracht.
En bedankt luisteraars voor het luisteren.
Vooral dat.
Meer van dit.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.